27 juni, eerste deel.
Niemand? Dan vergrijp ik me eraan.
Dan willen we dan niet beginnen.
Ja, dat zouden we moeten doen. Ja, het is de laatste bijeenkomst, die we gewoon zo bijeenkomst, dus voor u houden. En tenzij u daar bezwaar tegen hebt, zou ik dus enkele dingen over de urnen nog willen vertellen. Voordat we dan overgaan tot het normale programma van de avond.
Ja.
U weet waarschijnlijk dat de orde, zij het niet in namering wezen, behoorlijk oud is en teruggrijpt tot de Atlantische periode. We hebben sindsdien op vele verschillende wijzen gewerkt, maar altijd weer hebben we ernaar gestreefd om de bewustwording van de mens mogelijk te maken en daarnaast om de verdraagzaamheid, het begrip voor het anders zijn van een ander, om dat dus aanmerkelijk te versterken. In de afgelopen periode hebben we dat door een transmedium gedaan. We hebben het erg op prijs gesteld. We hebben in het gehele Nederlands taalgebied geloof ik 6 mediums gehanteerd. Dan, nou ja, dus er een bij die vinden wij dan toch wel de beste. Maar goed, we moesten omschakelen. En als u kijkt wat er allemaal aan de hand is geweest, alleen al in de laatste 5-6 maanden, dan zult u met me eens zijn dat ingrijpen op het ogenblik hard nodig is. Er moet voor gezorgd worden dat eindelijk een begrip van samenwerking opkomt op deze wereld, want anders gaat de mensheid aan zichzelf te gronden. We hebben daar het onze toe bijgedragen, anders waarschijnlijk dan u leuk zou vinden, maar desondanks. En we hebben geprobeerd om langzaam maar zeker dus ook weer onze eigen activiteiten in en vanuit de geest wat beter te regelen. Want wanneer je zoveel direct ingrijpen op aarde hebt, ach, dan gaan andere bezigheden er een beetje bij hangen. We hebben het nu zover gebracht dat dus een goede dienst is voor directe beïnvloeding en een speciale groepering ook die direct in kan grijpen. Daarnaast echter blijft een groot gedeelte van de oude orde werkzaamheden bestaan. We houden ons nog bezig met afhalen, met helpen van mensen waar dat mogelijk is, het inspireren van mensen waar dat mogelijk is. We zijn dus ook nog steeds op, zeg maar, meer persoonlijk vlak bij u betrokken. En of u nu wel of niet naar ons luisteren kunt op deze manier, wanneer uw eigen inhoud en mentaliteit dat mogelijk maakt, bent u met ons in harmonie. En dan behoort u voor ons tot degene waar we wat voor proberen te doen ook. Het is op zo'n laatste avond altijd een beetje moeilijk. Je kunt niet meer zeggen we gaan dingen aansnijden die verdere uitweiding van nodig hebben. Je moet afsluiten, je moet afhandelen. We zullen dit voor deze avond doen op de gebruikelijke manier. U kunt zo dadelijk een onderwerp stellen. Punt van discussie. U kunt in de tweede helft niet persoonlijke vragen stellen. Daarna zullen we afsluiten met het schone woord. En dan is het werkelijk gebeurd. Het medium heeft verzocht om verder te mogen werken. Op basis van vrijwilligheid is dat toegestaan. En ik geloof wel dat we onze waardering ook zullen kunnen laten blijken in de wijze waarop we die persoon zowel in werk als ook op andere wijze blijft bijstaan. Maar het is dan inderdaad de orde niet meer. Wat er verder blijft bestaan van die orde is uw zaak, niet de onze. Wat er blijft bestaan van de verdraagzaamheid en de harmonie die daarop is gebaseerd, is en blijft onze zaak. En als u daarbij betrokken bent, dan zult u ook erkennen en weten, zeker wanneer uw overgang nabij is of wanneer ze vertrokken is, dat u niet in de steek laat. Dat laatste vond ik het belangrijkste om hier aan het begin van de avond toch even te zeggen. We gaan u niet in de steek laten. Het is niet afgelopen. Het is alleen anders. Bij dat andere moet u dan zelf maar, vanuit al datgene wat we toch geleerd hebben, hoop ik, een eigen weg gaan zoeken. Eigen gebruik maken van de krachten die in ieder van u schuilen. En proberen om de mensheid iets meer vrede te geven. En om zowel in uzelf als in anderen meer begrip voor de diversiteit die in het menselijk leven noodzakelijk is aan te kweken. Ik geloof dat ik het daarbij kan laten. En zou willen vragen om nu voor het laatst het onderwerp voor de bijeenkomst te gaan stellen. Althans voor het laatst voor een bijeenkomst onder deze auspiciën en deze vorm.
Ik geloof dat dat onderwerp wel een beetje aansluit. Het luidt namelijk, hoe kan ik begrijpelijk en duidelijk maken of zijn naar mijn omgeving toe? Verstandelijk en emotioneel.
Ja, de moeilijkheid is, emotie kun je niet verstandelijk uitdrukken. Het ogenblik dat je dat doet, is dat geen emotie meer. Maar er zijn een paar regels waar je aan zou dienen te houden. In de eerste plaats, iedereen heeft zijn eigen denken, zijn eigen inhoud genoeg. Respecteer dat. Probeer niet een ander te bekeren. Stel hoogstens uw eigen denken, uw geloof, uw filosofie tegenover die van de ander. Zonder u er iets van aan te trekken of die ander dat nu wel of niet apprecieert, wel of niet bestrijden wil. Respecteer het recht van elke mens om te leven zoals hij wil, zolang hij zelf niet anderen tot slachtoffer kan en gaat maken. Uw duidelijkheid ligt natuurlijk in de helderheid van uw standpunt. Dat kun je mentaal aardig verwoorden vaak. Enkele malen kun je echter ook de emotie via het woord of op andere wijze zodanig uitdrukken dat hierdoor duidelijk wordt wat er in je leeft. Maar ook dat moet eenvoudig zijn. Nooit complexiteiten aandragen. Want hoe complexer hetgeen u zegt of stelt, gelooft of emotioneel wilt overdragen wordt, hoe groter de kans is dat een ander u niet zal begrijpen. En duidelijk zijn tegenover je omgeving is iets wat erg belangrijk is voor een mens. Als je niet duidelijk bent, word je ook nooit begrepen en word je misverstaan. Wat geloof is, wat innerlijk leven is, kun je veelal niet in woorden uitdrukken. Probeer het dan ook niet. Druk het uit op die wijze waarop het mogelijk is dat te communiceren. Het zij door uw uitstraling, door uw innerlijke overgave en concentratie op datgene waarmee u bezig bent. Deze dingen bereiken anderen wel en kunnen moeilijk misverstaan worden. Uw wereld heeft haar eigen opvattingen. Zij heeft haar eigen regels, haar zeden, haar mores. Maar die zijn over het algemeen eigenlijk alleen een modeverschijnsel of het uitvloeisel van machtsmisbruik. Realiseer u dit. Bruskeer een ander niet die op zijn wijze wil leven. Maar houd uzelf het recht voor altijd uzelf te zijn. Hoe meer u uzelf bent, hoe duidelijker u wordt tegenover de wereld. Want een mens die werkelijk ergens in gelooft, die kan dat geloof uitdragen in vaak de meest onwaarschijnlijke vormen en normen. Zijn geloof is een bezieling. En het is die bezieling die aanspreekt. Zijn redeneringen doen er eigenlijk minder toe. Je vraagt je af, ja, maar hoe moet ik dan met mijn problemen bijvoorbeeld? Kijk, een probleem ontstaat doordat we de werkelijkheid niet helemaal kunnen zien of herkennen. Het is een onvolledigheid van waarneming of van ervaring. Je weet dat er dingen zijn die je niet kunt veranderen. Probeer dat dan ook niet. Doe wat je kunt, maar ga niet verder wanneer het zinloos is. Wanneer je op deze manier de werkelijkheid leert accepteren zoals ze bestaat, dan is het mogelijk dat je toch nog met jezelf in strijd komt. Emoties en reden zijn twee verschillende dingen, ik heb dat al gezegd. Maar onthoud één ding. De emotie kan ontladen worden, ook op een andere wijze dan gebruikelijk. Ze kan een kracht zijn die van je uitgaat. Ze kan een sfeer van vrede en begrip zijn die je omhult en die anderen omhult. Het kan een gevoel van zekerheid zijn misschien, waardoor je een ander zekerheden geeft op het ogenblik dat hij die zelf niet meer bezit. U ziet, duidelijkheid is overdracht van datgene wat jij bent, wat er in je bestaat. Maar dan moet je ook niet proberen om via uiterlijke normen of voorstellingen of illusies of idealen innerlijk te leven. Je kunt alleen leven volgens een innerlijke werkelijkheid. Een ideaal, al dat andere, kan voor jou, maar niet noodzakelijk veranderen, een formulering daarvan zijn. Maar die formulering is niet identiek met het wezen van hetgeen je werkelijk bereikt. Besef dit. Wanneer je eerlijk wilt zijn tegenover een medemens, dan is dat ook in een moderne beschaving heel erg moeilijk. Er is een tijd geweest dat wanneer je zeer terecht tegen een hoveling zei dat hij een stommeling was, die in de geest je af kon vragen waarom hij dat zwaard ineens trok. En datzelfde zult u overal ook ontmoeten in uw tijd. Je moet weten hoe je de dingen zegt. Realiseer u. Om begrepen te worden, verstaan te worden door de wereld om u heen, moet u niet spreken in uw termen, maar in de termen van die wereld. Als u in Frankrijk een broodje kaas bestelt, dan verstaat geen mens u, of u moet Hollands kennen toevallig. En maar wanneer u dus fromage en de rest erbij hanteert, dan zal het misschien onvolledig zijn, maar het wordt verstaan. Mensen spreken niet allemaal dezelfde taal, al gebruiken ze wel dezelfde woorden. Wanneer u duidelijk wilt zijn naar uw omgeving toe, moet u uitgaan van de taal die de ander verstaat. U moet ze kunnen aanspreken, bij wijze van spreken, in hun eigen uitdrukkingswijze. Dan pas wordt duidelijk wat u bedoelt, wat u zeggen wilt, wat u bent. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dan word ik een chameleon. Of ze zeggen, ja, maar dan gooi ik mijn waardigheid soms te grap. Wat komt dat er eigenlijk op aan? Waardigheid is iets wat je innerlijk bezit. En als je het niet bezit, dan zal de grootste hoeveelheid van egaars die de wereld u toont, eraan niets veranderen. En als u vindt dat anderen dan denken dat u bijvoorbeeld te plat spreekt, of te cru bent in uw uitingen, haal uw schouders op. En als u met die mensen spreekt en u spreekt dan hun taal, dan vergeet ze het gauw genoeg. maar spreek in de taal van degene die je wilt bereiken. Dan zijn er nog een paar dingen die hier een beetje bij hangen eigenlijk, maar die ik toch wil noemen. In elke mens is een kracht. Volgens ons is deze kracht een deel van de alziel, maar dat moet u zelf maar uitmaken. Die kracht bestaat, maar die kracht kan nooit gebruikt worden tegen de harmonie der dingen in een gebeuren dat onvermijdelijk is, tenzij u zwart magisch gaat denken en werken. En dan wordt u onbegrijpbaar voor allen, zelfs voor uzelf. Dan bent u alleen chaos. Gebruik de kracht die in u is dus en straal ze uit als deel van uw gedachten, als deel van uw gevoelen. En probeer op de achtergrond daarbij altijd die al-eenheid, die totale verbondenheid met alle dingen mee te laten spreken. Duidelijk zijn tegenover anderen, heel vaak ook zeggen dat je eerst duidelijk moet zijn tegenover jezelf. Wen je aan om eerlijk te zijn tegenover jezelf, zo goed je dat kunt. Stel nooit een bepaalde mening zonder meer vast wanneer het gaat om de innerlijke processen. Stel je probleem, je tegenstelling, je conflict en trek je terug in jezelf totdat het evenwichtig wordt. Dan pas heb je de basis van waaruit het conflict, het probleem enzovoort naar buiten toe oplosbaar wordt. En in heel veel gevallen zeggen de mensen ook, ja, maar is er dan niemand die mij helpt? Ja, er is altijd wel iets of iemand. Er is altijd wel een vorm van verbondenheid die je hulp kunt noemen. Maar hulp is nooit iets wat bepaald wordt door jouw eisen. Maar door de eenheid, de harmonie die ontstaan is tussen dat andere wat meewerkt en jezelf. Dat wil zeggen dat de resultante van die twee voor u onverwacht kan zijn. Stel nooit nauw omschreven eisen, maar grijp via de innerlijke kracht naar die verbondenheid en laat ze dan vanuit zich manifesteren. En ja, het is voor mensen ook wel goed wanneer je elke dag, het hoeft niet zo lang te zijn, maar zo eens eventjes nadenkt, mediteert. Probeert om eigenlijk alles opzij te schuiven, zodat de verborgenheden in je eigen persoonlijkheid een ogenblik stem kunnen krijgen voor jezelf. En zeg nooit dat is onzin of dat is fantasie. Onzin en fantasie zijn misschien de vormen waarin u het verwoordt. Maar het wezen is altijd waarachtig, is waar. Probeer het wezen te begrijpen van die dingen die in u naar voren komen. Kijk naar dat wat al die voorstellingen die misschien daarmee gepaard gaan gemeen hebben. En laat dan daaruit de conclusie volgen, ook voor uw eigen gedrag. Want de dingen die u erkend hebt, zijn in wezen uw mogelijkheid tot harmonie met de wereld, maar ook de mogelijkheid om wat u bent in die wereld duidelijk te maken en als het ware te delen met anderen. Ik weet dat daarnaast andere mogelijkheden, bijvoorbeeld genezende kracht. Je kunt een mens helpen om zichzelf te genezen. Zoals je een motor benzine kunt geven, maar als de vergasser verstopt is, dan weugt die af. Op dezelfde manier gaat het met een mens. Je kunt een mens genezende krachten geven, maar je kunt hem in feite alleen helpen om zijn eigen genezing beter op gang te brengen. Wat in die mens bestaat, is daarbij belangrijker dan al het andere. Zeg dus nooit tegen iemand, ik zal je even genezen. Praat met die ander, probeer iets te begrijpen van zijn problemen, en laat de Jeremiade dan maar rustig eventjes aan u voorbij trekken. Als een optocht van zelfbeklag. En reageer dan door de persoon positieve zekerheden te geven. Zodra u dat kunt doen, kunt u de ander ook helpen met uw innerlijke kracht. Zonder dit zijn de resultaten nil of van zeer voorbijgaande aard. Ook hier is het weer een kwestie van duidelijkheid. Je kunt alleen wanneer in beide genezer en patiënt een mate van positiviteit bestaat, op basis van die positiviteit de krachten juist laten functioneren. Is er een tegenstelling, dan kan ze zelfs in bepaalde gevallen destructief worden en in de meeste gevallen zal de energie gewoon teloor gaan. Duidelijkheid, dat blijkt hier wel uit, is dus niet alleen maar een kwestie van hoe ben ik duidelijk. Het is een kwestie van hoe vinden wij een verbondenheid, een gemeenschappelijke basis of taal op grond waarvan we elkaar aanvaarden. Want uit die aanvaarding eerst ontstaat de duidelijkheid die u zozeer schijnt te wensen. Denk ook nooit dat de wereld duidelijk is. De wereld is een enorme veelheid van mogelijkheden, van invloed en van werkingen. U kunt die niet allemaal volgen en begrijpen. U kunt dus nooit met het geheel een absolute harmonie bereiken. Tenminste niet tijdens uw stoffelijk leven. Wat u wel kunt doen, is met delen de harmonie bereiken. En het is die harmonie, zowel op uw eigen wereld als met entiteiten in onze sferen, de harmonie op persoonlijke basis, die uitwisseling van gegevens eerst mogelijk maakt op ons eigen begripsniveau. Dan pas kan begrijpen ontstaan. Zo, dat was het eerste gedeelte. Laat me vragen of daar commentaren op zijn.
Ja, mag ik nog even terugvragen, misschien weet ik nog. Dat is, gaat naar kracht uitstralen voor genezing. Dus van patiënt en degene die probeert te genezen. Dan kan dat alleen overdragen als beiden eraan geloven.
Wanneer beiden het innerlijk aanvaarden. Je kunt dan iets geloven en denken dat het voor jou niet mogelijk is. Werkelijk niet.
Dus je moet beiden innerlijk aanvaarden.
Je moet uitgaan van datgene wat in de ander bestaat. En je moet daar een harmonie mee zoeken. En als je die harmonie hebt, dan kun je de kracht overdragen. En die kracht zal dan werken volgens je beide inhoud.
Juist. En als je kunt ook, als je pech hebt, dus kan het van de zwarte magie. Bijvoorbeeld, niet als je pech hebt. Als
dat
je
is iets anders. Dat is iets heel anders.
U zei dat in dit verband, hè?
Nee.
Ik zei het niet in dit verband. Ik zei het daarvoor. En ik zei toen letterlijk. Duidelijkheid, maar ook harmonie, is altijd gebaseerd op een bestaande progressie. Dus een bepaalde veranderingsreeks, zeg maar. Op het ogenblik dat je daar tegenin probeert te gaan, kun je dat wel doen. Maar dan wordt het zwarte magie. En daarbij is begrip naar buiten toe plotseling niet meer mogelijk. Want je bent gebonden in feite aan een eenzijdig beeld dat al het andere terzijde gooit. Dat heb ik niet gezegd, want dat voel ik er nu aan toe om duidelijk te zijn. En daardoor kom je in feite in een chaos terecht. Want je hebt alleen nog je eigen innerlijk referentiepunt. Maar je hebt geen harmonie met de buitenwereld, zodat je alleen nog een zekere gelijkheid kunt vinden in de disharmonie, in het conflict dat in anderen bestaat. Daar kun je dan gebruik van maken. maar niet meer van het goede. Wat heb ik gezegd?
Als je een patiënt krijgt, een oude iemand, die door alle omstandigheden heel negatief ingesteld is en er moeilijk uit kan komen, zou je zo iemand geen healing meer kunnen geven?
Je zou zo iemand wel kunnen helpen, in de eerste plaats. Wanneer die persoon naar u toe komt, dan is er dus achter alle uiterlijke negativiteit toch een hoop of een verwachting. Er is dus een positief aanrakingspunt. Laat de persoon dan, juist door zijn negativisme, duidelijk maken waarom hij dan nog wil blijven bestaan, bijvoorbeeld of genezen wil worden. En maak dat ook een beetje duidelijk, ja, maar je wilt toch beter worden. Hierdoor kunt u heel waarschijnlijk de genezingswil in de patiënt aanmerkelijk versterken en daardoor een juistere werking van de genezende krachten veroorzaken. Maar je hebt in dergelijke gevallen altijd een dubbele taak. De een is een zuiver psychologische en de andere is de psychische achtergrond van waaruit de geestelijke krachten in uzelf en rond uzelf dus als het ware aan persoon kunnen worden geleid. Voldoende?
Mag ik nog een vraag stellen? U hebt gezegd, als je moet leren de dingen te accepteren, te aanvaarden, dat weet ik, ja, natuurlijk. Maar waar is de grens? Want je bent vaak genoodzaakt voor je leven te vechten. In ieder opzicht. Waar is die grens dan dat je zegt?
De grens ligt op het...
Mag ik nog een vraag stellen? U hebt gezegd, als je moet leren de dingen te accepteren, te aanvaarden, dat weet ik, ja, natuurlijk. Maar waar is de grens? Want je bent vaak genoodzaakt voor je leven te vechten. In ieder opzicht. Waar is die grens dan dat je zegt?
De grens ligt op het punt waarbij je uzelf de zin en het recht van het zelf zijn ontzegt. Dus van het waarmaken wat er in u leeft. Dus, u zegt, ja, de toestand is hopeloos, maar we moeten er doorheen. Dan komt op haar nog alles voor. Dan weet u misschien bewust niet hoe, maar u voelt een mogelijkheid aan. Die mogelijkheid moet u dan toch gebruiken. Dat kunt u meestal doen met de psychische of parapsychische krachten. U kunt echter niet weten wat het resultaat zal zijn. Maar wanneer het resultaat ontstaat, moet u dat aanvaarden als een uiting van de geest waarin u geprobeerd hebt de kracht als het ware op te wekken. Wanneer u ziet dat iemand onrecht... Laten we maar een heel eenvoudig voorbeeld nemen. U loopt op straat en er wordt iemand afgeranseld. U weet misschien niet precies waar het om gaat, misschien wel, doet niet de zaken. U kunt dit niet tolereren. Dan is uw ingrijpen, zelfs wanneer u daar lichamelijk schade van oploopt, voor u noodzakelijk. Het is een zelfbevestiging. Op het ogenblik dat u zegt, ja, maar, dat zou een ander dan maar moeten doen, want ik kan het niet, brengt u zichzelf in een negatieve toestand, waardoor u steeds minder in staat zult zijn u te verweren, zelfs wanneer het uzelf betreft. Kunnen we gewoon? Dus moeten wij proberen om zo positief mogelijk te handelen. Daarbij mogen we onszelf niet overschatten, dat is waar. Maar we mogen onszelf ook niet onderschatten. Wanneer wij voelen dat iets nodig is, moeten we proberen het te doen naar ons beste kunnen. Alleen op die manier maak je jezelf waar, maar wordt ook gelijktijdig, en dan zitten we weer bij het onderwerp, aan de wereld duidelijk wat jij bent en hoe jij er tegenover staat. Er zijn dingen op aarde waarvan je de consequentie nu eenmaal moet aanvaarden. Als je op aarde als mens geboren wordt, dan zul je ook sterven. En dat kun je betreuren of niet. Maar eigenlijk is het de normale gang van zaken. Verzet je niet tegen die normale gang van zaken, maar probeer van het leven zoveel mogelijk te maken. Want de dood is niet te overzien. Wat daarna komt, daar kun je wel bepaalde geloofsopvattingen over hebben. En misschien is iets over gehoord hebben, maar wat het werkelijk is, weet je toch niet. Hou je dus bezig met het positieve in het leven. En als de dood er is, zeg niet dat had anders gemoeten. Accepteer het feit, zo moest dit zijn, dat was onvermijdelijk. En zo is het goed. En nu zal ik proberen, al datgene wat mij daaruit resteert misschien, wat er aan gevoelens, aan behoeften in mij bestaat, zodanig te richten dat ze in mijn wereld, waarin ik ze hanteren kan dus, wederom betekenis hebben. Dat is dus die aanvaarding.
Ja, maar als ik daar dan even op in mag gaan, we zijn niet allemaal helden, zal ik maar zeggen. En in uw voorbeeld waarin iemand in elkaar geslagen wordt, is het tegenwoordig een gigantisch risico om je daarmee te bemoeien, hoe graag je dat op dat moment zou willen.
Ja, en u wilt het risico niet nemen, omdat u liever tekortschiet tegenover uzelf dan de waarschijnlijke consequenties te accepteren van hetgeen u bent. En dan is het voor mij als geest veel gemakkelijker dan voor u. Dat geef ik direct toe.
Maar ja, want je hebt
dat... je schiet tegenover jezelf tekort.
Ja, maar er zijn wel verantwoordingen die je ook draagt in datzelfde leven. En ook op het moment dat je eventueel wel met die vechtpartij zou bemoeien. Die consequenties hebben met de omgeving die er dan ook nog is.
Ja, dat ben ik direct met u eens. En dan zitten we in een typisch menselijk iets. Wij leven in een web van veronderstelde verplichting. Maar de enige verplichting die kan bestaan, bestaat vanuit jezelf.
Ja, jezelf is het.
Dus het heeft met jezelf te maken. En op het ogenblik dat je dus verplichtingen beschouwt als iets wat je belet om jezelf te zijn, doe je zowel jezelf tekort als datgene waartoe je meent verplicht te zijn. Dat is, menselijk is dat natuurlijk geen prettige redenering.
Soms voel je een groot egoïst als je dat niet gaat doen. Er kunnen situaties voorkomen dat je eigenlijk verplicht bent iemand te helpen.
Ja.
Dan kun je zelf in jezelf in de knoop komen. Ja. Kun je jezelf proberen egoïst.
Inderdaad, en als je dat niet tijdens je leven hebt, dan gebeurt dat meestal dus in de bespiegelingsperiode na de dood toch wel. Je wordt er toch mee geconfronteerd.
Ik weet het niet meer.
Je verwijt het jezelf dus dat je het niet gedaan hebt.
Ja.
Ik wil iemand nou een huis geven en ik ging tegen Bob naar mijn huis te laten wonen. Ik ging mee wist om hem niet maar in mijn huis toe te laten.
Ja.
Ja, en dan is de vraag dus waarom. Is er iets innerlijk wat je er tegen verzet,
ja,
dan accepteren we dat. Dan is het dus geen egoïsme. Maar is het alleen, ja, maar als ik dat nou niet doe, dan kan ik er misschien later beter van worden. Dan is het het andere geval. U ziet, hier gaat het om wat er in u bestaat. U behoeft zich niet in gevaar of nood te begeven, omdat anderen het vragen. Maar u mocht niet nalaten het te doen wanneer u innerlijk voelt dat het de juiste weg is.
En ik denk dat ik wil het niet.
Ja, als u niet wilt, moet u het niet doen. Maar vraag u wel af waarom u het niet wilt.
Ja, weerstand.
Die u dan voor uzelf ongetwijfeld ook nader kunt definiëren.
Maar het probleem is vaak dat je niet een duidelijk beeld van de totale situatie hebt op dat moment. En het voorbeeld van die vechtpartij is dan op zich heel duidelijk. Maar in een gewone discussie kun je het gevoel hebben dat het heel belangrijk is om ergens duidelijk in te zijn. Maar dat verhaal kan de andere kant dusdanig verontrusten of pijn doen, dat je eerder het averechtse bewerkstelligd hebt dan het duidelijk zijn op de punten die je had willen zijn.
Ik heb u gezegd, je moet spreken in de taal van de ander. En dat houdt in dat u het zo formuleert dat het voor de ander zo min mogelijk kwetsend is, maar gelijktijdig de weergave is van wat u zelf wilt uitdrukken omdat u meent dit te zijn. Ik heb u in dat aantal regeltjes een hele hoop dingen gezegd over duidelijkheid. En daarbij was het heel erg belangrijk dat het eenvoudig blijft. Hoe eenvoudiger, hoe minder verwarring kan ontstaan. Dat u problemen waarover u eventueel discussieert probeert te herleiden tot hun grondslag. En daarop reageert. En niet op bijkomstigheden. Duidelijkheid wil zeggen, ergens de gemeenschappelijke factor vinden van waaruit een discussie start, van waaruit een conflict ontstaat, uw eigen positie op grond van uw innerlijk aanvoelen en weten mede voor uzelf duidelijk stellen en dan zo eenvoudig mogelijk deze ook naar buiten toe kenbaar maken. En daarbij gelijktijdig dus proberen dit te doen in die termen en die formulering die voor de ander begrijpelijk en aanvaardbaar is. Waarbij dus zo weinig mogelijk gevaar voor misverstand ontstaat. Het kwetsen van anderen blijkt in 90 van de 100 gevallen resultaten zijn van onduidelijkheid. Omdat dan de interpretatie van de ander, die niets heeft te maken met uw bedoeling en hetgeen u wilde zeggen, de uiteindelijke reactie van. Ik hoop dat het weer duidelijk is.
Te spreken, maar overal waar in de wereld dit soort spanningen komen, dat te weinig mededogen is voor de ander. Is dat niet een van de goed veroorzaken?
Nu komen we een heel gevaarlijk terrein. We hebben namelijk het woord liefde genoemd. Werkelijke liefde is de ander ervaren als een verlengstuk van jezelf, hè? En daarmee de inhoud van de ander aanvaarden als een aanvulling van jezelf. Maar in de liefde is het heel vaak zo dat je in feite in de ander de vervulling zoekt van je eigen droombeeld. Heel veel mensen hebben geen contact met werkelijke mensen, maar met fantasieën over mensen. En wanneer dan die fantasie niet juist blijkt of waar, dan ontstaat inderdaad een enorme innerlijke opschudding, dat het hele waanbeeld wordt verstoord. En dat resulteert dan vaak in overgrote hardheid. Als iemand zichzelf weerkaatst wil zien in een ander, moet hij niet over liefde spreken. Maar wanneer hij zichzelf uitgebreid ziet met het geheel wat de ander is, niet alleen een bepaalde functie, dan kunnen we spreken over liefde. Ik probeer het maar kort te houden, omdat we daar niet nog eens een keer uitvoerig over kunnen gaan spreken laten.
Je ziet er wat duidelijk meer in onze taal gezet. Dank u wel.
Ik probeer datgene tot stand te brengen wat onze vraagsteller hier dus eigenlijk in zijn onderwerp naar voren bracht. Ik wil naar buiten toe zo duidelijk mogelijk zijn. Formuleer dus zo eenvoudig mogelijk en zo volledig mogelijk uit mijn eigen persoonlijkheid en inhoud.
Mag
ik? Ja?
Maar als representant van de orde zou u misschien een andere kort of iets ook heel duidelijk, uiteraard, dat ik het ook wel zo zeggen, wat dan eigenlijk de nieuwe ordening is waar wij dan al toe zouden moeten eigenlijk.
Het individu dat zichzelf als belangrijker beschouwt dan anderen, betekent in feite het scheppen van onrecht voor anderen of van een voortdurende wrok en teleurstelling voor zichzelf. Het is duidelijk, een ordening waar wij naartoe moeten, zal er een moeten zijn die in de eerste plaats op erkenning en waardering tussen mensen is gebaseerd, niet op bezit of zogenaamde machtsverhouding. Wanneer we verder ons realiseren dat bij een dergelijke harmonische vorm van bestaan innerlijke krachten zich beter en sneller ontwikkelen, moeten we aannemen dat ook wat communicatie betreft en vele andere mogelijkheden de innerlijke kracht een veel grotere rol gaat spelen. Waar dit gebeurt, kan dat voor de bezieling van eventuele vruchten van belang zijn. En zullen we dus een neiging krijgen om deze, wat men nu paranormaal noemt, deze paranormale gaven dus, in steeds omvangrijker mate overal te zien ontstaan. Daarvoor is ook een gemeenschap noodzakelijk die niet een denkbeeld boven de mens stelt. En daarom moet de waarde van zogenaamde gefixeerde denkbeelden worden aangevallen. Ze bezitten in zich veel juiste en goede waarden, maar op het ogenblik dat ze tot wet van mede en persen worden, zijn ze gelijktijdig de ondergang van een ieder die anders met die regels waardevol had kunnen leven. Dat betekent dus een gemeenschap waarbij minder grenzen zijn, waarbij minder algemene regels zijn en waarbij macht in feite in steeds mindere mate bestaat. Als we daarnaast nog in die maatschappij het zover kunnen brengen dat mensen elkaar leren waarderen om hetgeen ze zijn en niet om hetgeen ze op een ogenblik voor je kunnen betekenen of bezitten, dan komen we als vanzelf in een gemeenschap terecht waarin het leven met in en voor die gemeenschap gelijktijdig aanzien, dus bevrediging schijnt, rijkdom betekent, want men staat niet alleen en kan op alle anderen altijd een beroep doen, en het eigenlijk nuttige functie geeft, omdat van alle kanten ook een beroep op jou gedaan wordt. Dat is dus de gemeenschap waar we naartoe moeten, maar die ligt nog een paar honderd jaar verder. Ja, de innerlijke verlichting, de totale verlichting, dat vraagt waarschijnlijk meer tijd dan het menselijk ras is toegenomen. Maar dit is inderdaad, tot op een zekere hoogte is dat te verwezenlijken, zeg binnen ongeveer 250 jaar. En dan moet er nog mee gewerkt worden voordat ze een werkelijk betekenis krijgen.
Dan moet je eigenlijk niet zo wijd denken. Alleen maar in je gezin al. Een hele klein papier in de zaak. Je staat al in bereik. En dan nog helemaal te strik.
Natuurlijk.
Voor jezelf eigenlijk. Dan.
Maar ja, dat is de fout van de moderne mensheid. Ze zijn bezig om het welzijn van de mensheid in het jaar 2000 zeker te stellen. Terwijl de mensheid van 1989 ten onder gaat. Die fout moet je nooit maken. Werk daar waar je werken kunt. Bouw op vanuit datgene wat voor jou op het ogenblik het milieu is. Dat is geen egoïsme, maar dat is gewoon waarmaken wat mogelijk is. Al het andere is vaag. Zal in zijn betekenis zal er ongetwijfeld allemaal verwaaien. Ja?
Ik wil zeggen, is vaag eigenlijk. Is het eigenlijk niet zo dat je eigenlijk op de wereld gekomen bent alleen maar voor jezelf, in samenwerking met anderen? Dat is het eerste punt, alleen voor jezelf. Ik bedoel het niet egoïstisch.
Nee, ik bedoel het egocentrisch.
Ja,
elk bewustzijn is egocentrisch, omdat het slechts vanuit zichzelf, op grond van zijn eigen inhouden, tot contacten kan komen met de wereld daarmee.
Ja.
Dat is volledig juist. En wanneer die keuze dan bepaald wordt door de behoefte om dus een groter gedeelte van die wereld om je heen te kunnen begrijpen en erop te kunnen reageren, dan spreken we over een bewustwordingsproces. Ja. Wanneer je daarbij door de uiterlijkheden heen begint te dringen en de innerlijke waarde gaat begrijpen, de essentie gaat begrijpen, dan spreken we van een inwijdingsproces. Maar zelfs wanneer je ingewijd bent, ben je nog ergens egocentrisch. Alleen, jij omvat zo ontzettend veel dat het niet meer zo opvalt. Pas waar het ik ophoud te bestaan, is het egocentrisme voorbij. Maar gelijktijdig al het bestaan in de vormen waarin u dat pleegt te beschouwen of te kennen.
Nu ben je
het
toch dikwijls toegeneigd. Ik had het dus net denk, er iets anders over met geholpen. Om een ander van jouw ideeën op de hoogte te brengen. Laat ik het maar heel wazig zeggen.
Ja.
Dat moet je toch eigenlijk niet doen?
Het is zo dat u rustig tegen een ander moet zeggen wat u denkt. Dat is een deel van wat u bent. U moet alleen niet daarop blijven hameren. Want alleen wanneer de ander daarop reageert, bent u gerechtvaardigd wanneer u verder gaat.
Ja, er zouden heel veel ruzies minder zijn. Als je maar, als ik zeg, denkt, nou ja, niet dan.
Verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid. Een ander heeft het recht op zijn geloof.
Ja.
Ook wanneer het voor mij bijgeloof is of dwaasheid. Zolang hij daar geen medemens aan opoffert tegen hun wil, een vermogen in, dat recht. Dat recht moet je die ander toestaan. En je mag niet alleen voor jezelf het recht opeisen op grond van de illusie dat jij weet wat waar en goed is en een ander niet.
Maar dan is het natuurlijk wel, als een ander jou niet gunt die vrijheid, dat hier in de wereld ontzettend veel gebeurt. Kijk met al die verschillende landen en mensen die deze wat mogen zeggen. Hoe moet je daar dan tegenover staan? Wij hebben hier gelukkig daar niet zo genoeg mee. Persoonlijk heb ik het geloof helemaal nooit gehad.
Nou, ik zou je een zeer simpele raad willen geven. Maak duidelijk dat u het zo niet ziet zitten. Formuleer het in de termen van die ander, zover als u kunt. En ga rustig uw eigen gang, zover u de kans krijgt.
Je hoeft er niet te laten dwingen, hoor. Nee, is niet te laten.
Wanneer er een dwang is, dan moet je wel redelijk kiezen.
Ja.
En als je liever zegt, nou, maak me maar af, ik sterf liever dan dat ik toegeef dat jij misschien ook gelijk kunt hebben, nou, moet je ervoor sterven. En als je denkt, liever blooian dan dooian, dan moet je tegen jezelf zeggen, wanneer ik dus het terugtrek, moet ik ook de consequentie daarvan aanvaarden. Namelijk een mate van onderwerping aan datgene, dat in die ander als macht, of als theorie, of als beide, of als geloof bestaat.
Ja, maar je hoeft dat niet naar buiten te brengen. Je kunt dan denken wat je zelf wil. Dat hoeft een ander niet te maken,
dat is niet waar. Ja, en als je iets denkt, en je bent je bewust van jezelf, van je innerlijk, dan komt er daardoor een grens aan de gehoorzaamheid die je tegenover anderen kunt tonen.
Kun je dat niet volhouden?
Je kunt niet zeggen, ik denk het een en ik doe het ander.
Je hebt niks te doen eigenlijk.
Ja, als je niets doet, terwijl je voelt wel wat te moeten doen, ontstaat weer dezelfde situatie.
Ik stel me voor dat ik in de islam zit, noem maar wat.
Ja.
Dat lijkt me iets verschrikkelijks. Dat je dat zo en zo en zo moet doen.
Nou ja,
je kunt, net als u zei, je kunt dat kiezen. Dat er een eind aan jou gemaakt wordt.
Ja, je kunt dus je buigingen maken.
Ja.
En net doen of dat de mofti gelijk heeft.
Ja.
En ondertussen rustig je eigen gang gaan.
Ja, dat kan.
En dan doe je datgene wat ongeveer 70% van de moslims doet.
Het ja. Andere help je toch niet?
Goed. Ik geloof dat we dit ver genoeg hebben uitgespit nu. En als u me toestaat om dat te zeggen, we hebben weer de gebruikelijke zwerftocht der begrippen praktisch volbracht. Vrienden, het onderwerp had eigenlijk ook iets te maken, ja, met onze orde, datgene wat we denken. Ik ben me ervan bewust dat ik zo simpel mogelijk de oplossing heb gegeven. En ik weet dat voor u de problemen veel konden zijn, of schijnen. Maar het was niet anders mogelijk. Want in deze zin en in de samenwerking met de orde als geheel is een benadering zo niet meer mogelijk. Het kan alleen op een veel meer persoonlijke basis van een spreker die daardoor wel eens wat meer in conflict zou kunnen komen met een andere spreker, niet in hoofdlijnen waarschijnlijk, maar dan toch in details. Ik heb geprobeerd u al datgene wat voor onze orde belangrijk is, voor te leggen. Wat u ervan maakt, moet u zelf weten. Want niet wat wij zeggen is de waarheid. Wat u leeft is uw waarheid. En slechts uit uw waarheid kan het bewustzijn ontwaken van de totale waarheid, de tijdloze werkelijkheid. Daarom zeg ik bij het afscheid nemen, vrienden. Wij hebben de ideeën aangedragen. We hebben u wat krachten gegeven, soms laten voelen. Het is aan u om er iets mee te doen. Verdraagzaamheid is niet iets wat wij de mensheid kunnen geven. Het is alleen iets wat u in uzelf kunt ontdekken en waarmee u kunt werken. En wanneer u dat probeert te doen, rekening houden met de ander, dan zult u ongetwijfeld uzelf veel duidelijker maken naar al wat er om u heen bestaat. Ik wens u op uw weg, uw innerlijke weg vooral, zeer veel licht, zeer veel vrede. Want dat is de vrede die werkelijk is, terwijl het geluk het benoemd verschijnsel is, wat eigenlijk nooit werkelijk bestaat. Ik wens u uit die vrede de innerlijke kracht die steeds groter zal worden en daardoor uw wezen vervullend, u maakt tot de vervulling van hogere waarden, zelfs de beperking van het stoffelijk bestand. Dan rest me alleen nog u te danken voor uw aandacht. En, althans in deze context, uw verhaal toe te roepen. Goedenavond. Goedenavond.